Hey, dames en heren, nogmaals welkom. En wie wil er iets vertellen? Hoe gaat het met je relatie of hoe gaat het met je eenzaamheid in deze donkere tijden? Wie wil er iets vertellen? Ah, ik zie al één hand. André, klopt dat?
Dat klopt. Hoor je me?
Ja, ik hoor je.
Dan haal ik nu mijn hand gelijk naar beneden.
Prima.
Ik heb eigenlijk twee vragen. En ik zal met misschien de simpelste beginnen. In ieder geval het simpelste om te stellen.
Ja.
Volgens mij was het in een van de lessen dat je zei van... daar moet je niet te snel mee beginnen om dat bewustzijn van het ego zeg maar te krijgen. Of aan je kinderen opdringen of ik weet niet precies hoe je het zei.
Ja, bij jonge kinderen. Moet je niet...
Ja, precies. Ja. Ik heb zelf al wat oudere kinderen.
Mm-hmm.
Ik zit me af te vragen van ja, wat is een goede tijd? Hè? Ik kan natuurlijk wachten tot zij meekomen. Zo van nou, hoe zit dat? Of wat daar een richtlijn voor is? Of wat een normale leeftijd is?
Ja, ik denk, je noemde hem zelf al. Zodra ze zelf interesse beginnen te tonen. En dat kan natuurlijk wel een beetje ook gestimuleerd worden. Als jij gewoon in je eigen gedrag... En misschien dat je ook af en toe in huis op een plek die zij af en toe ook zien. Dat je daar zit te mediteren bijvoorbeeld. En dat ze vragen, wat ben je eigenlijk aan het doen? En dan kan je zeggen, ik ben aan het mediteren. En als ze dan zeggen, wat is dat? Dan kan je zeggen, dat is een manier om te leren kijken naar je gedachten. In plaats van de hele tijd alleen maar te denken.
Ja.
Oh, oké. Okay. En dan als je dan vervolgens met een soort van... Die ouwe is helemaal gek geworden, weet je wel. Dan is dat helemaal oké. Okay. Ja, dan laat je het daarbij. Ja,
soms zie ik ze zo worstelen, zeg maar, dat ik denk van, oh, maar hierbij zou zoiets heel erg kunnen helpen, zeg maar. Hè? Je er bewust van zijn van dat, nou, dat je zo aan het denken bent of aan het, dat je er ten diepste bent.
Ja.
Ze moeten er natuurlijk wel voor openstaan om dat te kunnen ontvangen.
Ja, ik denk wat je wel met je kinderen kan oefenen, is niet oordelen.
Ja.
Dat is heel erg moeilijk. Dus je ziet, kind moet een spreekbeurt houden, is bloednerveus. In plaats van, zeg maar, die ouders heb je ook, die dan het kind gaan helpen met een zo goed mogelijke spreekbeurt. En die gaan zelf urenlang op internet het prachtigste materiaal bij elkaar scharrelen. En dat kind helemaal drillen om een fantastische spreekbeurt te houden. Dat mag natuurlijk, ja, maar het helpt je helpt je kind dan niet van zijn zenuwachtigheid af. En je kan natuurlijk ook zeggen, oh, ben je zenuwachtig voor je spreekbeurt? Nou, dat herken ik. Dat heb ik ook altijd als ik moet praten voor een groep mensen. Zo normaal. Dat niet oordelen. Dat is helemaal oké. Okay. En al je klasgenoten zullen hetzelfde hebben. En doe maar gewoon wat je kunt. Ja, maak je verder niet zo druk. Ja. Ook niet zeggen van, je moet niet zenuwachtig zijn. Dat ook niet, want dan wuif je het weer weg. Dan bereik je juist het omgekeerde effect. Het is volstrekt normaal, het is helemaal oké. Okay. Iedereen is dat. Ondertussen kan je gewoon doen wat je wil doen. En dan ben je maar gewoon zenuwachtig.
Ja.
Ja? Dus dan laat je zien dat niet oordelen. Niet oordelen, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. En hooguit het gedrag corrigeren, maar nooit het kind zelf afwijzen. Ja, dat kan je oefenen. Dat lijkt me heel erg mooi. Maar als je bijvoorbeeld in zo'n voorbeeld van... Als je dan verder gaat zeggen van... Probeer eens te kijken naar je eigen geest. En kijk dan eens naar de gedachten die jou zeggen... Dat je gaat falen voor je spreekbeurt. Dat is een straat te ver.
Ja, mijn kinderen zijn al wel 18 plus hoor. Dus in die zin
okay.
Zou het misschien wel moeten kunnen. Maar...
Dan nog zou je kunnen zeggen van... hier ben ik mee bezig. En als je er meer over wilt weten, vraag het maar.
Ja.
Ja, dat ongevraagd advies geven past niet zo bij spiritualiteit. Hoe graag soms ook, ja, want je ziet ze soms dingen doen dat je denkt, mijn god, wat zou die baat hebben bij, weet je wel, een klein beetje relativeren en een klein beetje vriendelijkheid voor zichzelf en zo. En toch, op het moment dat je het opdringt en dan zeg je in feite, jij moet eens leren om wat vriendelijker te zijn voor jezelf. Dat is ook een afwijzing.
Ja. Mag ik mijn tweede vraag stellen?
Ja, ga je gang.
Het gaat eigenlijk even over non-dualiteit.
Ja.
En in de beoefening leer je van, ik ben niet mijn gevoelens, niet mijn gedachten. En, maar dat voelt voor mij soms als een soort afgescheidenheid in mezelf te leggen, zeg maar. Dus terwijl, nou ja, dat vind ik eigenlijk niet passen bij non-dualiteit, zeg maar, dat alles bij elkaar hoort. En,
ja.
Dat er geen afgescheidenheid is, terwijl je eigenlijk een soort model maakt van wat er wel een verschil is tussen de waarnemer en wat je voelt en wat je denkt.
Ja, klopt helemaal. Ja, en, de reden waarom je dat doet is het volgende. Doorgaans bij de meeste mensen die niet geoefend hebben, is het gewaarzijn dat wat ze werkelijk zijn volledig versmolten met het ego. En dat is dus met het lichaam, gedachten en gevoelens. Daar ben je mee versmolten. En om vanuit die positie rechtstreeks te gaan naar alles is één, ja, levert het levensgrote gevaar op. En je ziet het overal om je heen bij mensen die we dan doorgaans aanduiden met de naam Neo-Advaita's, die allemaal blijven steken in een concept van alles is één. Ze zeggen alles is één. Maar ondertussen is het nog steeds een ego wat heel erg hard roept, alles is één. Ja, en wat doet of het zichzelf overstegen is. Ja, je hebt van die mensen die zelfs in de hij-vorm of het-vorm over zichzelf, het heeft zin in een boterham, zeggen ze dan. Terwijl, omdat je kan geen ik meer zeggen natuurlijk, want alles is één en er is geen ik, weet je wel, dat soort dingen. Dus die gaan helemaal zich gedragen naar het concept van de non-dualisme. Wat natuurlijk gewoon een tijd lang heel leuk is, zolang er geen echte narigheid in je leven gebeurt, is dat best wel leuk, je daaraan vast te klampen. Het is een toedekking van je zelfafwijzing. Maar uiteindelijk, als het echt moeilijk wordt in je leven, dan heb je geen ene moer aan dat soort gedachtes. Dus het punt is dit, je moet eerst die versmelting met lichaam, met body-mind, zoals ze dat in het Advaita noemen, met lichaam, gedachten en gevoelens, die versmelting moet eerst ongedaan gemaakt worden. En dat doe je dus door als het ware te suggereren dat wie je werkelijk bent een soort aparte instantie is. De witness, zeggen ze in Advaita. En in Dzogchen zeggen ze dan gewaarzijn. Ja? En dat de waarnemer is van. En inderdaad, dat creëert een beetje een distantie. Een klein beetje van buitenaf gaan kijken naar dat lichaam, in plaats van dat je lichaam bent, ik heb een lichaam. In plaats van dat je gevoelens bent, ik heb gevoelens. En dat moet je dan trainen. En dan geleidelijk aan, begint dat gewaarzijn zich dus los te maken van het ego. En inderdaad, dan komt de fase waarin je moet herkennen dat die zogenaamde getuige zelf helemaal niet iets is. Helemaal niet bestaat zelfs. Als een ding, als een instantie, als een iets wat een locatie zou hebben. En dan pas komt het stadium waarin je ontdekt dat de getuige of het gewaarzijn en dat waar je gewaar van bent, niet twee zijn. En dan heb je dus in zekere zin een soort versmelting opnieuw, maar niet met de helft van je huidige ervaring, namelijk lichaam, gedachten en gevoelens, maar met je hele ervaring. Gewaarzijn en je hele ervaring vallen dan samen in die non-duale essentie. En dat is wat je bent. Oké?
Ja, dankjewel.
Graag gedaan. Ik zie een volgende hand. Klopt het dat ze dan van links naar rechts op mijn scherm aan de beurt zijn, Marieke? Dus is dan Suzanne de eerste nu?
Nee, Emmy is de eerste.
Ah, oké, dus dat klopt dan niet. Oké, dan zeg jij maar wie er aan de beurt is. Emmy, ga je gang.
Ja, Jan.
Wacht even, Emmy. Ik moet even een slokje water hebben. Als ik te enthousiast vertel, dan slaat het soms op mijn keel.
Ja. Ik heb in de loop der jaren 4 relaties gehad en ben ook wel weer opgeteld bij elkaar 20 jaar alleen. Dus ik ben op zich wel weer verlangend naar een volgende liefdesrelatie waarbij het ook duurzaam kan zijn. En dan weet ik dat er heel veel, ik noem het dan saboteurstemmetjes, maar in jouw woorden is dat waarschijnlijk ego. dan ben ik aan het daten en dan klopt dit niet of dan klopt dat niet. Terwijl ik niet de vinkjes wil hebben, zal ik maar zeggen. Maar ja, in de laatste twee relaties waren mannen die net nog in scheiding waren. Ja, dus niet echt nog beschikbaar, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dan ontmoet ik weer iemand met het daten die dan 43 jaar getrouwd is geweest. En dan als die iemand ziet dat hij dan, of mij zag, het idee had dat hij gelijk vreemd ging. Dus eigenlijk ook niet beschikbaar. En nu ben ik dan weer met iemand aan het daten. En dan, dat klikt, dat gaat echt hartstikke leuk. Maar dan zitten er een aantal aspecten in. En dat kunnen burgerlijke aspecten zijn, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik merk dan van, is dat nou mijn verlangen of is dat nou ego? Rondom, ja, niet roken, dat vind ik gewoon echt vreselijk. Maar hij rookt en dan kan ik er wel geen... Ik heb er oordeel op, zal ik maar zeggen. Mijn ego heeft er oordeel op. Datzelfde geldt ten aanzien van, nou, hij doet heel erg mooi werk voor het Rode Kruis, maar moet daardoor wel naar oorlogsgebieden. En is daardoor ook fysiek geraakt. Ja, en ik vertel het maar, ja, op zijn edele delen, zal ik maar zeggen. Nou, wat, terwijl ik nog aan het daten ben, zo van, ja, waar ga ik me in begeven? Waar gaat mijn verlangen naartoe? En waar zit mijn ego in de weg om me te verbinden met zo iemand?
Ah, ja, ja, oké. Okay. Maar dus hier, goed dat je dit aansnijdt, want iedereen gaat hier mee te maken krijgen. Dat idee dat het je ego is en... Dat in combinatie met, en dat niet zou mogen of zo. Alsof er nog iets anders zou zijn dan het ego. En dan zou je wel met iedereen, weet je wel, ook al rookt hij en drinkt hij en zuipt hij en heeft hij geen geslachtsdelen meer, sowieso met iedereen dan, come on, weet je wel.
Ja.
Zo werkt het niet. Het ego is niks verkeerds aan. Het ego gaat een relatie aan. Het is altijd het ego die relaties aangaat. Ja, dat wat je werkelijk bent, die non-duale essentie, is alleen maar dat wat alles ervaart. Maar doet zelf niks, vindt niks, streeft nergens naar. Gewaarzijn is alleen maar open, helder, liefdevolle ruimte. Ja. Waarin het ego het spel speelt wat hij speelt in de wereld.
Ja. Ja?
En het verschil tussen wel of geen spirituele beoefening is dus of... Je bent helemaal versmolten met je ego en dan kom je in al dit soort problemen terecht die je nou noemt. Ja. Of je bent door beoefening wat ruimer geworden. Je bent dus gewaar van je ego. Je ziet je ego puzzelen over van, ik vind het best wel een leuke man, weet je wel. Maar hij heeft toch ook wel dit en roken vind ik toch wel echt vervelend en dat soort dingen. Ja. Dat is volstrekt normaal, dat mag. Je mag al die dingen hebben. En uiteindelijk, als je lijstje met negatieve punten... jou een beetje zeg maar, uit de hand aan het lopen is... Ja. Dan mag je dus ook zeggen van... nee, dit wordt geen nieuwe partner voor mij.
Ja. Dat
mag. En het hele probleem is natuurlijk... dat je al vrij lang geen relatie hebt... en dat daar dus daaruit een soort van... ik moet nou wel een beetje beginnen opschieten... want straks kan het niet meer of zo. En dat je geneigd bent... om het je, als je eigen fout te beschouwen... dat je al die kritische punten hebt bij mannen.
Ja, 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 ja. Maar ja, op zich, mijn laatste relatie is dan wel een jaar geleden, want het is dus opgeteld, het is niet achter elkaar.
Ja,
en
ja.
Ik leer er ook iedere keer weer van, maar ik denk van, ja, wanneer kan het nou, wanneer
is wanneer het nou... Als...
Ja, precies ja. Dat.
Ja, ik zou zeggen, je blijf gewoon rondkijken en blijf vooral ook werken aan de relatie met jezelf, dus aan het steeds meer contact krijgen met die inherente staat van liefdevolheid. Want dan krijg je wel van die noodzaak om een ander te vinden. En dat maakt dat je veel relaxter omgaat met dates en dat soort dingen.
Ja, ja.
En dan kan je ook zeggen van, nou, deze is best wel leuk voor één keer in de maand koffie drinken, weet je wel. Oh, het is leuk om mee naar bed te gaan, maar verder, oh, geen gezeik, geen relatie, weet je wel.
Ja, ja.
En dan misschien vind je ook nog eens iemand die, waarvan het leuk is om af en toe een weekendje mee in één huis te zitten.
Ja.
Snap je? En al die dingen kunnen eventueel zelfs naast elkaar bestaan.
Ja, ja, ja.
Ja, je bent vrijer dan.
Ja.
Dus ja, dus het is echt helemaal oké om te kijken van waar liggen mijn soort minimum eisen.
Ja.
Ja, ik zou ook met iemand die rookt, zou ik razend vervelend vinden. Ik zou misschien nog een tijdje proberen als je dan maar niet rookt waar ik bij ben en voordat je binnenkomt je tanden poetst en zo.
Ja, ja.
Ja, dus dan wil ik het niet merken als het ware, ja. Maar verder dat soort dingen, ja.
Oké, okay. Ik had echt zoiets van, volgens mij is het mijn ego wat me in de weg zit hiermee. Maar dat is
ja. Nee. Ja, nee, je, kijk, je ego zit in de weg je identificatie met het ego zit in de weg. Ja. Waardoor je jezelf ging veroordelen over het hebben van die, zeg maar, die lijstjes met van, ja, ja, dat wil ik toch echt niet, dit wil ik ook niet. En wat ga ik hier, waar begin ik aan, dat soort dingen. Nee, die lijstjes zijn volstrekt normaal.
Ja, maar ik ben mezelf er wel weer op aan het beoordelen. Ja,
ja, precies. Dus ja, die zelfafwijzing erover. Ja. Zoals van, ja, zo ga je nooit.
Ja, precies. Precies die.
Dat deel kan je loslaten. Zeggen, nee, natuurlijk niet. Het is helemaal oké.
Okay. Ja.
Ja, je zal toch uit een soort van spirituele overtuiging gewoon met iemand een relatie beginnen waar je geen fiducie in hebt. Of waar te veel al bij van meet af aan al op allerlei nare knoppen gedrukt wordt. Ja, dat...
ja. Ja.
Kijk, sowieso het beginnen van een relatie is doorgaans niet een kwestie van een soort rationele afweging. Als je al aan een rationele afweging bezig bent, dan weet je al dat een soort van je hart niet opengehaald, ja, weet je wel. Dan is het niet een totale gekheid van verliefdheid en zo. Ja, en dat overigens de betere relaties ontstaan vaak niet uit verliefdheid, maar uit een wat wijzere afweging van deze is best wel heel erg gezellig en heel erg leuk en
ja.
lachen en zo. En hij laat me vrij, dat is ook een belangrijk punt.
Ja.
Niet aan me zitten trekken en zo. En,
ja, ja, ja.
Dat soort dingen. Dat ze, en ja, en...
ja.
Oké? Okay?
Ja hoor, dankjewel. Zeker.
En dan Suzanne?
Ja.
Suzanne, ga je gang.
Ja, best wel lastig om te delen, maar ik wil toch ook graag delen.
Je kan al met kijken naar als je een beetje stress voelt, hè, omdat je iets gaat vertellen wat persoonlijk is, hè, en je voelt daar wat spanning over, dat is al meteen een moment waarop je kan een soort van, oh, dit is mijn ego, en dan met vriendelijkheid. Met, ja. Dat is eigenlijk normaal. Dus dat mag, je mag stress voelen. Een beetje zenuwachtig zijn. Oh, hoe ga ik het vertellen? Dat soort dingen. Dat is helemaal oké. Okay. Iedereen heeft dat.
Kom ik uit mijn woorden? Kan ik zeggen wat ik wil? Ik heb over dit onderwerp ook al een keer met je gemaild. Ik ben zwanger. Ja. Nog niet zo lang. En ik heb ontzettend last van mijn hormonen. Ja. En daardoor depressieve gevoelens, heel erg angstige gevoelens. Ja, het is niet zo makkelijk om te omschrijven, maar een van de dingen die daarbij komt, is dat ik me heel erg hulpbehoevend voel, heel erg afhankelijk van mijn partner.
Ja.
En normaal gesproken, ja, ben ik best wel zelfstandig en we hebben ook in de relatie best wel veel autonomie en we laten elkaar heel erg vrij. We hebben onze eigen hobby's en ergens heb ik die gedachten ook nog, maar er komt bij dit soort, ja, dat mijn lichaam gewoon de hele tijd aangeeft dat ik hem nodig heb. Hij gaat graag surfen. En nu denk ik, oh, misschien komt hij niet terug. Nu vraag ik hem ook, weet iemand welke plek je gaat surfen? Want dan denk ik, dan kunnen ze, weet ze waar ze naar zijn lichaam moeten zoeken? En dat soort idiote dingen.
Ja, 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 ja.
En ik probeer het een beetje te onderdrukken, want ik wil hem ook niet te veel mee belasten. Maar zoals dat ik dan vraag van, waar ga je surfen? Of weet iemand waar je gaat surfen? Dan kan ik dat ook wel weer met een beetje lach zeggen. En hij vindt het niet erg, maar... Maar bijvoorbeeld, ik ga heel vroeg naar bed omdat ik zo moe ben. En ja, dan lig ik in bed en dan ben ik heel boos dat hij niet tegelijk met mij naar bed gaat om mijn hand vast te houden. Maar tegelijk weet ik ook van, ja, ik ben niet boos. Maar ja, dat de hele tijd. En uiteindelijk komt hij dan in bed en ik ben helemaal overstuur. En als hij dan in bed komt, dan kan ik rustig worden omdat ik dan weer een beetje met hem praat. En dan ademen we samen. En dan ergens bevestigt dat ook, zie je, ik heb hem nodig om te kunnen slapen. Zo. Dus ik zit daar heel erg in vast. En ergens kan ik er ook wel naar kijken. Omdat met een beetje liefde, en ja, dat lukt gewoon helemaal niet. En ja, misschien heb je nog wat tips.
Ja, dit is best lastig hoor. Dat is heftig, dit soort stemmingswisselingen en angsten. Dat is...
Het enige is... Nou ja, dat ik weet dat het voorbij gaat, want ik heb dit, ik ben eerder zwanger geweest en het gaat voorbij.
Ja, ja,
en, dat is... en natuurlijk uiteindelijk ook, ik wil graag nog een kindje, dus dat, ja. Maar ik ben ook helemaal, ik voel me helemaal niet blij dat ik zwanger ben, ook al weet ik dat ik heel blij ben, want ik wilde deze zwangerschap heel graag.
Ja,
ja. Ja, dus, ja.
Ja, ja. Dus ik denk dat, dat gewoon dat... Bedoel, dit is heel lastig, dit soort hormonale, zeg maar, schommelingen. Maar er komt natuurlijk iets bij en dat is het deel waar we het hier over kunnen hebben. Ik bedoel, die hormonale schommelingen is misschien ook iets waar je nog met een arts over kunt praten. Dat weet ik niet.
Dat deel, heb ik ook gedaan.
Ja, dus dat deel, dat moet je zelf regelen. Maar er zit altijd ook een element in van dat je jezelf afwijst hierover.
Ja.
En zeker omdat je al gewend was aan een soort van autonoom zelfbeeld. Dat je redelijk goed jullie elkaar vrij kunnen laten en elk zijn eigen ding kan doen. En verdomme, ineens word je als het ware door biologische redenen, word je als het ware in een soort babyrol teruggedouwd. En met papi moet jou redden en dat soort dingen. Dat is heel naar. Ja, dus ook nog eens een keer logisch dat je de neiging hebt om jezelf daarover af te wijzen. Alleen... Ja. Weer dus dat dan niet. En daar moet je met je partner over praten. En zeggen van, oké, dit is het probleem. Ja, ik wil helemaal niet zo afhankelijk zijn. Ik ben eigenlijk ook niet zo afhankelijk. Maar dit is kennelijk een biologisch effect van de zwangerschap. Hoe kunnen we hiermee dealen? En dan ga je zeggen van, in eerste plaats, ik ben hier verantwoordelijk voor. Het is mijn lijf. Ja, dat moet je voorop stellen tegen je partner. Het is mijn lijf, het is mijn verantwoordelijkheid. Jij hoeft mijn problemen in principe niet op te lossen. Ja, het is mijn verantwoordelijkheid. Dat is autonomie. Ook als je in zo'n situatie bent, besef je dat wel. Je voelt het misschien niet zo, maar je beseft wel. Dit is mijn probleem, het is mijn lichaam. Ik moet hiermee dienen. Ja. En dan kan je zeggen tegen je partner, met sommige dingen zou je me kunnen helpen. Ja, niet omdat jij dat verplicht zou zijn om mij te redden uit mijn, weet je wel, kinderlijkheid, maar gewoon dat je me ermee support. En welke dingen zijn voor jou ook acceptabel? Ja, en dan zou bijvoorbeeld kunnen zijn, het zou misschien tijdens de zwangerschap zou ik het prettig vinden, bijvoorbeeld als je gaat surfen, dat je van tevoren even zegt, daar en daar ben ik, en zo laat beginnen we ongeveer, en daarna ben ik nog een tijdje met de collega's, weet je wel, daar en daar of zo. Gewoon alleen maar dat weten waar je bent, min of meer. Dat stelt mij op een of andere manier gerust. Is dat voor jou oké? Dus niet, dat moet jij er maar voor over hebben, want het is toch ook jouw kind of zo? Ja? Nee. Echt als verzoek. Als verzoek. Van, dit is mijn probleem, maar je zou me kunnen helpen. Is dit voor jou oké? Vind je dit niet te veel een aantasting van je vrijheid? En dan zal hij, als je het op deze manier vraagt ook, zal hij zeggen, oh liever, dat zal wel lukken. Dat. En als het dan bijvoorbeeld gaat over naar bed gaan. Je kan niet van hem verwachten dat hij net zo vroeg naar bed gaat als jou.
En zeggen, dat doe ik ook niet echt. Maar iets in me wel en iets ja, in ja. me niet. En,
hier kan je weer zeggen van dit is ook zo'n ding. Dit triggert bij mij zo'n verschrikkelijke afhankelijkheid. En dan zoek je naar een oplossing. En de oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Als hij toch thuis is bijvoorbeeld. En jij gaat 8:30 naar bed. Zou het voor jou mogelijk zijn om dan bijvoorbeeld een kwartiertje even bij me te zitten of te liggen? Gewoon even een kwartiertje van, bedoel, ik ben een beetje een kind tijdens deze zwangerschap. En kinderen moet je even instoppen. Ja, zou je dat willen doen als spel, weet je wel? Dat je maar gewoon eventjes nog de komende 8 of 7 maanden af en toe, in ieder geval als ik merk dat ik weer in zo'n bui ben, dat je me even komt instoppen met een verhaaltje of zo. Ja, waarom maak je er maar iets luchtigs van?
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Die combinatie van het is mijn probleem, het is mijn verantwoordelijkheid, jij hoeft mij niet te redden hiervan. Dat is punt 1. Ten tweede, hoe kunnen we dingen afspreken die mij zouden kunnen helpen hierin? En die voor jou niet al te veel een aantasting zijn van je vrijheid.
Ja.
Dan zou het kunnen dat zo'n gesprek op zichzelf alweer iets meer dat gevoel geeft van... We zijn wel 2 autonome mensen. Ja, want waar je de grootste hekel aan hebt hier, wat je het meest afwijst, is dat kinderlijk afhankelijke.
Ja.
En dat kan je een beetje, zeg maar, soort van, ik snap het, dit gevoel van afhankelijkheid is mijn probleem. Daarmee reclaim je als het ware een soort van, dit is mijn lichaam, het is mijn probleem, het is mijn zwangerschap. Ja, ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik doe mijn best om hiermee te dealen en dat begint al met het niet te veroordelen. Dat is mijn belangrijkste taak. Ik mag me af en toe helemaal even kleinkind voelen. En dan, je zou me kunnen helpen door, ja?
Ja. Ja, dankjewel.
Ja, hij staat ergens in een van die lessen ook in de cursus. De oefening, wat niet werkt in onze relatie is, wat ik eraan ga doen is, je zou me kunnen helpen door. Die ergens, ik weet niet meer welke les, maar je vindt het wel. En dan kan hij natuurlijk ook zeggen, oh, wat voor mij niet werkt in onze relatie is, jij zou mij kunnen helpen door. Ja. En misschien komen er nog dingen aan het licht die dan ook voor jou misschien wel weer een soort van bevestiging van je autonomie zijn. Kortom, het is het proberen waard. Hè? Dit is de manier om hiermee te dealen.
Ja.
Hoe voel je je nu?
Ja, in ieder geval rustiger dan voordat ik de vraag stelde.
Je autonomer?
Ja, misschien ook wel, ja. Ja.
Ja. Ja. Dank je wel dat je dit hebt gedeeld met ons.
Dank je wel, Jan.
Wie wil er iets vertellen of vragen?
Ingeborg wil een vraag stellen. Ingeborg, je microfoon staat open. Ga je gang.
Ja, Jan, dank je wel. Mijn vraag gaat over samenwonen.
Ja.
Ik heb dit jaar mijn nieuwe vriend ontmoet. En ik ben net 4 jaar vrijgezel. En daarvoor woonde ik 7 jaar samen met iemand. We hebben het nu heel leuk en het is heel gezellig en het is kerst en het is lockdown. Dus we zijn veel bij elkaar, want er is verder toch niet zo heel veel anders te doen. Maar ik ben in die 4 jaar heel veel met spiritualiteit bezig en ik merk toch dat ik niet zo vanzelfsprekend in het bij elkaar zijn en in het samenwonen verhaal ga als in mijn vorige relatie. Dus misschien komt dit nog aan bod in een van de andere lessen, maar ik was gewoon al nieuwsgierig hoe jij kijkt naar samenwonen en of jij tips hebt hoe je dit kan uitvogelen. Want mensen vragen het nu aan mij van, zou je dat willen? En ik merk dat ik dus niet eens weet hoe ik daar een antwoord op moet formuleren.
Ja, samenwonen is, dat is een uitspraak die veel mensen vaak controversieel of confronterend vinden. Maar samenwonen is, legt een zware druk op je liefde. Je liefdesrelatie. De kans dat die erdoor verpest wordt is groter dan dat je erop vooruit gaat. Over de liefde hebben we het hier. En dus dit, waarom willen veel mensen dan toch vaak gaan samenwonen na een tijd? Omdat ze bang zijn dat ze de liefde anders kwijtraken. Dus er zit een element in van het willen veiligstellen van de liefde. En natuurlijk, het is ook leuk om samen te zijn. Je vindt het hartstikke leuk. En vaak als je dan ook nog samen bent in één plek en je moet dan weer terug naar je eigen huis. Dat voelt dan ineens zo ongezellig, dat eigen huis. Als je een paar dagen samen bent geweest met iemand in een ander huis, kom je weer in een leeg huis terecht. Weet je wel. En dan geleidelijk aan verlies je als het ware je autonomie. En ga je een soort symbiose aan met iemand. Dus als je het kan laten, weet je wel, dan zou ik altijd de voorkeur aangeven als je het kan laten. Er zijn natuurlijk redenen soms, bijvoorbeeld als je ook samen kinderen wil en je hebt niet genoeg geld om in 2 huizen te wonen. Wat natuurlijk best wel heel duur is om in 2 huizen te blijven wonen.
Ja.
Dan zou je kunnen gaan samenwonen. En dan weet je al dat, zeg maar, het sprankelende van de verliefdheid en de liefde die je in het begin ervaart, die zal geleidelijk aan verdwijnen. En daarvoor in de plaats komt dan een soort vertrouwdheid. Verstrengeldheid noem ik het eigenlijk. 2 ego's verstrengelen zich met elkaar. Dus 2 autonome mensen worden geleidelijk aan 2 en 2 eenheid.
Ja.
Dan ontstaat een symbiotische relatie. En voor veel mensen is dat een soort hoogste ideaal ook. En in die symbiotische relatie kunnen nog steeds wel gevoelens van liefde zijn, maar ze worden doorgaans overstemd door gevoelens van veiligheid. En dat heeft vaak ook na een aantal jaren betekent het ook vaak dat de seks wat, zeg maar, wat routinematiger wordt en zo.
Maar is het een gegeven dat dat niet gebeurt als je niet gaat samenwonen?
Nee, ook dan kan dat er wel insluipen, maar de kans is minder groot. Want tenminste, als je niet gaat samenwonen, betekent ook tijd zonder elkaar door te brengen.
Ja,
je kan natuurlijk niet gaan samenwonen, maar de ene week ben je bij het ene huis en de andere week zit je het andere huis bij elkaar. Dan is dat nog steeds samenwonen. Ja? Dus nee, ik zou zeggen, de vuistregel is dat je minstens net zoveel tijd zonder elkaar doorbrengt als met elkaar.
En dan nog één compliment, want ik merk dus aan mezelf dat ik dat teruggaan naar mijn eigen huis heel fijn vind. En mijn eigen huis dan ook weer heel fijn vind. Maar ik merk aan hem dat hij, nou niet dat hij nu al wil samenwonen, maar dat hij het wel, ja, hij wil het daar wel over hebben. En hij wil dat wel als een soort van factor.
Ja.
Hoe ga je dat gesprek dan aan? Want ik wil hem daar ook niet in.
Ja, ja, natuurlijk. Dus je zou kunnen vragen van op welke momenten komt dat in jou op, dat verlangen naar samenwonen? Zijn dat de momenten dat je nadat we samen zijn geweest, terug in je eigen huis komt bijvoorbeeld? Wat voel je dan? En dan zal hij misschien vertellen, ja, dan vind ik het gewoon een beetje leeg en een beetje saai aan het worden thuis en zo. En misschien is dan een rotzooitje ook, omdat hij niet meer schoonmaakt, omdat hij over 2 dagen toch weer bij jou zit of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Dat zie je vaak misschien bij mannen meer dan bij vrouwen, dat ze dan hun eigen honk een beetje gaan verwaarlozen. En het wordt dan daardoor steeds minder gezellig ook natuurlijk. Dus dat, je kan eens informeren van wat zit daarachter. Of is het soort van als hij niet met jou samen is. En dat is best wel iets wat misschien voor hem eng is om uit te spreken. Maar dat hij als hij niet met jou samen is, dat hij altijd een heel klein beetje bang is dat je met een ander iets gaat hebben. Dus dat verlies van controle. Als je niet samen bent, heb je geen controle meer over wat je partner eventueel doet met andere aantrekkelijke mensen. Ja, dus ook dat kan een angst zijn bij hem. En wat het ook is, zodra je eraan toegeeft, wordt het probleem daardoor vergroot.
Ja. Ja,
als die niet alleen kan zijn en daarom samen wil wonen, dan zal het samenwonen, zal voor hem steeds meer een toedekking zijn van zijn angst om alleen te zijn. En dat gaat zich op een of andere manier wreken in de relatie. Dus dan, je zou kunnen zeggen, als het samenwonen dus eigenlijk vanuit een negatieve motivatie komt. Vanuit het willen beëindigen van een nare situatie van het apart wonen. Ja, en het samenwonen dus een toedekking gaat vormen voor een naar iets wat je in je eigen leven dus kennelijk niet hebt kunnen dealen mee. Ja, ergens kan je niet dealen met alleen wonen. Ergens kan je niet dealen met controle loslaten over je partner. Ergens heb je geen voldoende, zeg maar, autonomie om een andere ruimte te kunnen geven. Dat soort dingen. En dat wordt dan, zeg maar, toegedekt door samen te gaan wonen. Het is wat anders als je, zeg maar, als je werkelijk allebei heel erg daarna verlangt. En het heeft misschien ook dan nog te maken met praktische redenen. Van geld besparen en, weet je wel, en eventueel kinderen krijgen en zo. Ik zeg niet per definitie dat altijd verkeerd is. Maar heel vaak is samenwonen een vlucht naar voren. Is een vlucht uit een ongemakkelijkheid.
Mm-hmm.
En aan de andere kant, wat mooi dat je dat al ervaart. Hoe heerlijk het is om na een periode van samen zijn weer terug alleen te zijn. Echt, voor mij is dat echt zo. Ik vind dat zo. Dat is misschien ook omdat ik een nice guy ben. Dus nice guys zijn altijd een beetje gericht op de ander. Dus als ik samen ben met een vriendin, heerlijk, gezellig, leuk. En dan gaat ze weer weg of ik ga weg. En dan kom ik in mijn eigen huis weer. Ah, weet je wel. En dan dringt het pas tot me door hoe leuk het was. Het was al leuk natuurlijk daarvoor. Maar alsof je dan pas echt soort van kan toelaten van, oh, wat is het heerlijk. Van wat een heerlijke periode van samen zijn was dat. En wat heerlijk om weer alleen te zijn.
Ja, herkenbaar. Ja, zo voelt dat.
Dankjewel. Zo waardevol als je dat hebt.
Nou, hou het nog even vol. Ja.
Oké.
Dankjewel.
Ik zie even geen zwaaiende handen of zo. We kunnen nu even onze uitwisselingsoefening doen. Dat vind ik toch wel belangrijk, dat we dat iedere keer doen. Voor veel mensen is iets vertellen in zo'n grote groep eng of beangstigend. En in een kleiner groepje is het dan makkelijker om iets te vertellen. Dus hoe gaat het in zijn werk? Zometeen gaat Marieke de breakout rooms aanzetten. En dan kom je dus in een groepje terecht van pakweg 4 mensen. Soms is het 5 en soms is het 3. En dan ga je om beurt iets vertellen. En het is heel belangrijk dat je niet meteen gaat babbelen met elkaar, want babbelen is ego. En iets vertellen natuurlijk ook, maar het is ego, maar dan een klein beetje met een restrictie. Namelijk, je mag niks terugzeggen. Dus één persoon mag tegelijk vertellen. Eén persoon mag maar aan het woord zijn. De anderen mogen niks terugzeggen. Eventueel wel een oh, maar niet inhoudelijk reageren op wat die ene persoon vertelt. En in plaats daarvan probeer je een klein beetje gewaar te zijn van wat je voelt tijdens het luisteren naar die ene persoon. En soms voel je herkenning, en soms voel je veroordeling of irritatie of onbegrip, wat dan ook. En dat mag allemaal. Je mag het alleen niet zeggen. Ja? En ook geen adviezen geven als je denkt van, oh, dit probleem heb ik al helemaal door. En oh, dat moet je zo doen, dan kan je zo'n sterke neiging voelen. Mag niet, ja, niks zeggen. De ene persoon vertelt. En die ene persoon die moet dus na een paar minuten of zo, als die uitgepraat is, moet dat ook zelf aangeven. Ik ben klaar, dit was het. En dan gaat de volgende en daarna de volgende. En als je allemaal geweest bent en er is nog tijd over, we nemen hiervoor 20 minuten, dan mag je napraten met elkaar, maar ook dan mag je niet alsnog adviezen gaan geven of gaan troosten of wat dan ook, maar wel eventueel zeggen dat je die neiging hebt gevoeld tijdens het luisteren of wat je hebt gevoeld tijdens het vertellen terwijl er niemand iets terugzegt. Soms is dat ongemakkelijk, soms is dat juist prettig. Ja, daar kun je dus over praten in het periodetje dat je kunt napraten. Als je nu al weet dat je hier geen zin in hebt, overigens,